Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 90 en daarvan het zevende vers. Wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchtste macht der machten? Leer ons de tijd des levens kostelijk te achten. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 90. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we van de 40ste psalm het vierde vers. En vervolgens wordt u gelezen uit het boek van de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 53. Dus de schriftlezing voor deze middag is uit Jesaja 53, na de apostolische geloofsbelijdenis en het vierde vers van psalm 40.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Is genoemd te lezen Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keren ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing.
In de behandeling van de Heidelberger Catechismus willen we deze middag met Gods hulp stilstaan bij het eerste gedeelte van zondag 15. Vraag en antwoord 37. En eerst willen we die vraag en dat antwoord met elkaar lezen. Vraag 37. Wat verstaat gij door het woordeke geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwerven. Tot zover. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, wil ons vernederen onder uw hand wanneer we naderen voor u. Want dat hebben we nodig om ootmoedig te zijn en in een diep besef van onze eigen onwaardigheid en van onze eigen zondigheid en onreinheid en in een diep besef van uw genade, van uw vrijgevigheid, van uw bereidwilligheid en van uw macht te naderen tot u. Het ene kan niet gemist worden en het andere niet. Het ene kunnen wij niet maken en het andere niet. We hebben het nodig, Heere, dat u ons ootmoed en vrijmoedigheid geeft. Willen doen, ook deze middag. En als we dan zien, Heere, op onszelf vanmiddag, dan kunnen we alleen maar betuigen voor uw aangezicht, wij hebben niet verdiend om uw woord nog te horen. Wij hebben niet verdiend om uw woord nog te spreken. Wij hebben niet verdiend om onderwijs te ontvangen van u. Maar Heere, we hebben het wel onmisbaar nodig. En zou u het daarom willen geven, omdat u nog goed bent, omdat u nog u wilt inlaten met zondige mensenkinderen, omdat u nog tot hen wil komen met uw woord, omdat u nog geen voleinding hebt gemaakt met deze wereld en met de stad waarin we wonen en met ons eigen leven. U wilt nog voortgaan met uw gezegende werk, Heer Jezus Christus. Het welbehagen des Heren zal door uw hand gelukkiglijk voorspoedig voortgaan, hebben we zojuist gehoord, en het zal zijn tot de laatste dag. En Heren, daarom is er hoop, niet bij ons vandaan, maar bij u vandaan. En daar pleiten we deze middag op, daar smeken we deze middag om. Mag dat welbehagen van u ook onder ons doorgaan. En wilt u door uw kennis velen rechtvaardig maken, ook onder ons. Maar Heren, waar u een zondaar rechtvaardig maakt, daar zult u hem toch eerst laten zien hoe onrechtvaardig hij is en hoe rechtvaardig u bent. Open onze ogen daarvoor door het onderwijs van uw geest. Als we vanmiddag op het punt staan om te gaan nadenken over het heilige lijden van u, nadat we dat in de achterliggende weken al verschillende malen hebben gedaan in de lijdenstijd, dan vragen we van u: leer ons, o Heere, uw lijden recht betrachten. Wilt u ons deze middag nabij zijn in spreken en luisteren? U kent een ieder, zoals we hier bijeengekomen zijn. U weet, Heere, van degene voor wie het moeilijk is om naar de kerk te gaan, omdat ze het lichamelijk moeilijk hebben, geteisterd worden door pijn en door lichamelijk ongemak. Wilt u geven dat het een ogenblik niet hoeft te hinderen? U kent degene die het psychisch moeilijk vinden om naar de kerk te gaan, om welke reden dan ook. Wilt u betonen, Heren, dat u ook daarin macht hebt en dat u ook deze hindernissen een ogenblik kan wegnemen? U weet, Heren, van degene die het om nog weer andere reden moeilijk vinden. Maar Heren, geef dat we ongestoord mogen luisteren en wint u onze harten in voor uw woord. Gedenk degene die thuis met ons meeluisteren. Wilt u ze opzoeken waar ze zijn en wil ons opzoeken waar wij zijn, ook geestelijk gesproken. We bidden u voor de onderscheiden moeite en zorgen die er zijn in persoonlijke levens van mensen. Vanmorgen hebben we gedacht aan de zieken, aan de rouwdragenden, aan degenen die het psychisch moeilijk hebben. Maar er zijn nog zoveel meer vormen van tegenslag en van moeite en van kruis. Heren, u kent degenen die beschadigd zijn door anderen, soms al op jonge leeftijd, soms ook maar kort geleden. Zou u wonden die geslagen zijn willen helen? Wilt u zich ontfermen over degenen die tobben met de eenzaamheid waarin ze zich bevinden? Dat kan ons gelden wanneer we oud geworden zijn. En het kan ook zo zijn wanneer we nog betrekkelijk jong zijn. Heren, wilt u in die eenzaamheid komen met uw troost en met uw genade? We bidden u voor degenen die strijden tegen hun gevoelens, die een andere geaardheid hebben. Heren, gedenk ze in de eenzame en de zware strijd die dat geven kan. En wanneer er zijn, en misschien ook wel uit de kring van onze eigen familie, uit de kring van onze eigen kinderen of kleinkinderen, die afgedwaald zijn, misschien ook wel menselijk gesproken vanwege allerlei onbegrip en hardheid van mensen, zou u ze willen terugbrengen? Zou u ze, Heren, willen trekken vanuit de verlorenheid waarin ze zich bevinden? U, voor wie niets te wonderlijk is. Heren, wilt u zich zo ontfermen over alle noden en zorgen? We bidden u voor degenen die te maken hebben met een verstandelijke handicap. Soms in zo ernstige mate dat ze voor ons maar heel moeilijk bereikbaar zijn. Ook wanneer we uw woord tot hen willen spreken. Maar u kunt door alle barrières en door alle onmogelijkheden heen werken. En wilt u dat doen, ook in hun levens. En wilt u uw genade verheerlijken, ook in hun harten. En sterk allen die de zorg mogen hebben. Liefdevolle zorg, die op zijn tijd ook zwaar kan zijn en zwaar kan wegen. Heren, we dragen aan u op degene die te maken hebben met lichamelijke beperkingen. Wees met hen, gedenk ook hen. Wilt u onze gemeente nabij en goed zijn? We mogen ook de werkzaamheden in het midden van de gemeente aan u opdragen. Bijzonder bidden we u voor de jeugdvereniging die deze avond weer bijeen hoopt te komen. Wilt u met onze jonge mensen zijn, heren? Wilt u ze binden aan uw woord, aan de waarheid van uw woord, aan de zuiverheid van uw woord? Meer wilt u ze geven dat ze op jonge leeftijd al u mogen zoeken en dat het hen werkelijk om u te doen mag zijn. Wilt u beslag leggen op hun levens, op hun harten? Geeft u wijsheid aan alle die leiding mogen geven, de zondagschool, aan het verenigingsleven. Geeft u wat nodig is aan de broeders van de kerkenraad, wanneer we ook aanstaande dinsdag in vergadering bijeen hopen te komen. Heere, mag het goede voor Jeruzalem gezocht worden. En geeft u dat er veel gebed mag zijn in het midden van de gemeente, in de huizen, voor het ambtelijke werk. Ook de prediking. Want heren, wij vermogen niets, maar u kan alles. Maar u wilt er wel om gebeden zijn. En laat dat gebed ook onder ons mogen leven. Ook onder onze jongeren. En onder onze ouderen. Heren, gebruikt u de prediking in het midden van de gemeente. En gebruikt u het gepredikte woord. En zegen het ook aan mijn hart. Heren, wil zo aan een ieder van ons denken. Ontfermt u zich over ons land en volk. Gedenk ons vorstenhuis. Onze overheid. Ontfermt u zich over deze wereld in nood, een wereld waarin zoveel ontreddering en zoveel macht ook van de vorst der duisternis openbaar komt. Maar u hebt het gezegd tegen uw discipelen en tegen heel uw kerk. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde en zie, ik ben met u al de dagen. Heere, geeft u toch dat we door geloof daarop zouden mogen zien. En wanneer het nog anders is, laat ons dan zien hoe ernstig onze toestand is. Want dan is het niet, ik ben met u. Maar dan is het nog, gij zijt tegen mij. En daarom moet ik naar recht tegen u zijn. O Heere, wilt u ons geven dat daar onze ogen voor geopend mogen worden, opdat we belang krijgen bij een Immanuel, een God met ons en een God voor ons, in zijn eigen lieve Zoon, de Heer Jezus, in de weg van zijn diepe lijden en sterven. Maakt u dat lijden en sterven noodzakelijk, heel persoonlijk voor ons, en gepast, heel persoonlijk voor ons, en dierbaar. Heel persoonlijk voor ons. We smeken het van u. Sterk allen die een taak hebben in deze dienst. Wil ons horen in de vergeving van onze zonden. Om Christus wil. Amen. Psalm 22, het eerste en het achtste vers willen we zingen. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En ook het achtste vers. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Het zijn woorden van een lijdende Christus. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst. De tweede voor kerkelijke kassen. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 85, het vierde vers, willen we in antwoord op de prediking zingen. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruide trouw uit de aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 85. Waarom, gemeente, is de Heer Jezus in de periode tussen opstanding en hemelvaart aan zijn discipelen verschenen? Dat is geweest met verschillende bedoelingen, om verschillende redenen. De Heer Jezus is aan zijn discipelen verschenen om ze duidelijk te maken dat Hij echt is opgestaan. Een en andermaal heeft Hij dat aan zijn discipelen betuigd, bewezen. Toen Hij voor hun ogen at en dronk, en toen Hij de tekenen in zijn handen toonde. De Heer Jezus is ook aan zijn discipelen verschenen, en dat is een andere reden om zijn discipelen een opdracht te geven. Matteüs 28, een van de laatste verzen. Gaat dan heen, onderwijst al de volken. Maar de Heer Jezus is ook verschenen aan zijn discipelen, om niet meer redenen te noemen, om zijn discipelen onderwijs te geven in de schriften en in de betekenis van zijn lijden. U vindt dat vooral in het laatste hoofdstuk van het Lucas-evangelie, Lucas 24. Als de Heer Jezus zich als een vreemdeling voegt bij de twee Emmausgangers. En Hij die Emmausgangers eerst een vraag stelt, zodat ze hun hart gaan uitstorten voor Hem. Maar als Hij dan ook gaat zeggen, onverstandigen en tragen van hart om te geloven, alles wat de schriften gezegd hebben, moest de Christus niet zo lijden en zo zijn heerlijkheid ingaan? En in datzelfde hoofdstuk de verschijning van de Heer Jezus aan zijn 11 discipelen, waarbij we lezen, toen opende Hij hun verstand dat ze de schriften verstonden. En toen heeft de Heer Jezus het hen geleerd dat Hij moest lijden en moest sterven en moest opstaan uit de dood, en dat in zijn naam bekering en vergeving der zonden gepredikt moet worden. Dus wat de Heer Jezus doet in die ontmoetingen met zijn discipelen, dat is, Hij geeft hen onderwijs in de betekenis van zijn lijden en sterven en ook van zijn opstanding. En daarom is het toch niet zo vreemd dat we op deze zondag na Pasen door ons leerboek worden meegenomen in gedachten naar het hoofdstuk van het lijden van de Heer Jezus. Want dat is ook, als het goed is, iets, en ik hoop dat in de tweede gedachte nog wel wat meer nadruk te geven, maar dat is, als het goed is, ook iets wat niet beperkt blijft tot een bepaalde periode in het jaar. Dat mag ook niet. Wij mogen het lijden van de Heer Jezus en de overdenking van dat lijden niet alleen maar laten plaatsvinden in 7 weken. Dan bijzonder hebben we er de gelegenheid voor, gelukkig. Maar op alle andere momenten in het jaar zeker ook. En daarom gaan we vanmiddag met de hulp van de Heer nadenken over een klein woordje met een grote betekenis. Dat schrijven we bij vraag 37, want daar wordt gevraagd, wat verstaat ge door het woordeke, door het woordje geleden? Geleden, een klein woordje met een grote betekenis. 2 gedachten. Allereerst een Bijbels overzicht van het lijden van Christus. Zo zouden we antwoord 37 kunnen samenvatten. Een Bijbels overzicht van het lijden van Christus. En daar gaan we eerst maar naar proberen te luisteren. Maar vervolgens staan we ook stil bij de persoonlijke overdenking van het lijden van Christus. Want daar moet het naartoe in ons alle leven. Dat is ook de bedoeling. De bedoeling is niet dat we vanmiddag een preek horen over het lijden van de Heer Jezus en dat hij nog een ogenblik in onze gedachten blijft, vanavond nog, en dat ze morgen weer vergeten is. Maar een van de bedoelingen van de prediking is ook dat het in ons leven zal uitlopen op persoonlijke overdenking van het lijden van Christus. Maar eerst Bijbels overzicht. Ja, als de opstellers van de catechismus het lijden aan de orde stellen, dan zijn we gekomen bij wat we wel noemen de tweede trap in de vernedering van de Heer Jezus. 2 weken geleden heb ik u dat voorbeeld getekend, een bekend voorbeeld van een trap die naar beneden gaat. En in dat beeld is de hele vernedering van de Heer Jezus wel getekend. Een trap die naar beneden gaat. Een trap die bestaat uit 5 treden. En wat we toen hebben gezien, dat is dat die treden niet maar voorzichtige stapjes zijn naar beneden. Maar dat iedere trede een geweldige diepte met zich meebrengt. De eerste trap van de vernedering van de Heer Jezus, ja, dat was eigenlijk een val, zou u kunnen zeggen, vanuit de hemel naar de aarde. De Heer Jezus is zo oneindig diep afgedaald toen hij mens werd. Dat is de eerste trap van zijn vernedering geweest, zijn menswording. En dan de tweede trap, waar we vanmiddag over willen nadenken, het lijden van de Heer Jezus. En we volgen de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis op de voet. Die geboren is uit de maagd Maria, geleden heeft. Over die woorden gaat het. Wel, als het over dat lijden gaat, dan gaan we antwoord 37 aandachtig met elkaar lezen. En dan belichten de opstellers van de catechismus daar eigenlijk 4 dingen van. De diepte van dat lijden, de breedte van dat lijden, de lengte van dat lijden en de hoogte van dat lijden. Laten we die 4 woorden eens proberen terug te vinden in antwoord 37. Allereerst de diepte van het lijden van de Heer Jezus. Want wat is nu het lijden van de Heer Jezus ten diepste geweest? Als we dat lezen in antwoord 37, dan staat er dat hij aan lichaam en ziel, maar dat zetten we nog even tussen haken, de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, en ook dat zetten we nog even tussen haakjes, maar dan komt de hoofdzin, dat hij de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Dat is de diepte van het lijden van de Heer Jezus geweest. Dat is ook het belangrijkste. Dat schrijven de opstellers van de catechismus hier in de hoofdzin. Dat hij de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. En dan worden wij, gemeente, vanmiddag geroepen om even stil te staan bij die moeilijke en diepe vraag. Wat is dat eigenlijk? De toorn van God. Want als we dat niet begrijpen, ook al met ons verstand niet begrijpen, dan zullen we het lijden en sterven van de Heer Jezus met ons verstand ook niet begrijpen. En als we met ons hart niet iets van deze dingen kennen, dan zullen we het lijden van de Heer Jezus met ons hart ook niet weten te waarderen. Wat is dat? De toorn van God. Wel, dat is het heilige ongenoegen van God over de zonde. Dat is de heilige verontwaardiging van God over de zonde. Wij kunnen ons daar eigenlijk maar moeilijk een voorstelling van maken. Want als wij zonde zien in ons eigen leven of in onze omgeving, dan zou het kunnen zijn dat we daardoor genade verdriet van hebben. Dan zou het kunnen zijn dat we door genade iets van verontwaardiging over de zonde die we zelf doen, kennen. Maar dat is niets in vergelijking met wat er in het hart van God is. Als Hij zonde ziet, als Hij kleine zonde, althans zoals we dat dan noemen, als Hij kleine zonde ziet, dan is er in zijn hart een diepe, een hevige verontwaardiging over. Een heilige afkeer van. Ook een grote toorn, een grote boosheid over. Een diepe haat tegen. En daar moeten we geen verkeerde voorstellingen van hebben. Dat is niet een emotie die even opkomt in het hart van de Heer, zoals dat bij ons kan gebeuren wanneer we toornig worden. Dat we dat een poos opkroppen en dat dat dan naar boven komt. En soms ook nog in alle onredelijkheid naar boven kan komen en tot uitbarsting komt. En dan weer verdwijnt. En dat is dan voor een deel misschien terecht en voor een deel ook niet. Maar bij de Heer is dat er in zijn hart altijd. Er is nooit een moment geweest na de zondeval dat de Heere die toorn in zijn hart over de zonde niet had. Altijd, onophoudelijk, is Hij daar verontwaardigd over en afkerig van en vol haat tegen de zonde. Zo vol dat Hij de zonde, zegt onze belijdenis, moet straffen. Dat is ook iets wat tot het wezen van God behoort. Hij kan de zonde niet door de vingers zien. Die toorn is de toorn waarvan we aan het begin van de dienst gezongen hebben. Wie kent uw toorn? Wie uw geduchte krachten? Wie kent die recht geduchtste macht der machten? Woorden, gemeente, schieten tekort om dat aan te duiden. Ik kan dat eigenlijk ook niet vanmiddag. U vertellen wat dat is. Maar de Bijbel vergelijkt het met een vuur. Een vuur dat gebrand heeft in het binnenste van de Heer Jezus. Toen Hij als de leidende borg op aarde was. Want ziet u het dan vooral zo in het verband van zondag 15, dat die toorn van God de toorn is die de Heer Jezus Christus gedragen heeft. En daar worden we op bepaalde momenten in de lijdensgeschiedenis heel nadrukkelijk aan herinnerd. Als de Heer Jezus daar in de hof van Gethsemane zich bevindt en de lijdensbeker, maar u mag ook zeggen de beker van de gramschap, de beker van de toorn, als het ware aan de lippen van de Heer Jezus wordt gezet. En Hij drinkt daar een teug uit. O, dan lezen we dat de Heer Jezus, en wie was de Heer Jezus, kinderen? Hij was echt mens, maar Hij was ook echt God. Hij was de sterke God. Maar dan lezen we toch dat de Heer Jezus droevig en zeer beangst begon te worden toen Hij dat zag. Toen dat in zijn volle kracht op hem afkwam, de toorn van God. Toen heeft dat, zegt ons avondmaalsformulier, het bloedige zweet bij de Heer Jezus uitgedrukt in de hof van Gethsemane. Dat is zo op hem afgekomen dat hij over de grond gekropen heeft als een worm en niet als een man. En die toorn van God heeft de Heer Jezus in zijn lijden gedragen. Ik zei u al, op bepaalde momenten in de lijdensgeschiedenis krijgt dat heel sterk de nadruk in Gethsemane. En ook tussen 12 en 3 uur op Golgotha. als het donker wordt. En toch moeten wij niet vergeten dat die toren van God door de Heer Jezus gedragen werd, ook op alle andere momenten dat hij op de aarde was. Hij heeft die toren van God gedragen van het allereerste begin tot het laatste toe. Komen daar straks nog even op terug als het over de lengte van zijn lijden gaat. Maar dit is het zwaarste geweest in het lijden van de Heer Jezus. Hij kwam om de toorn Gods te dragen en om de toorn van God voor al de zijnen ook weg te dragen. De diepte van zijn lijden. In de tweede plaats, wat ik maar zou willen noemen, de breedte van zijn lijden. Dat is ook wat in onze eerste gedachte nog de aandacht moet krijgen. Dat is wat we lezen aan het begin van vraag antwoord 37. Dat hij aan lichaam en ziel heeft geleden. Als u even vanuit die hoofdgedachte, Christus onder de toorn van God, terugkeert hier naartoe. Dan moet u het lijden van de Heer Jezus eigenlijk ook even zo voor ogen hebben. Hij heeft geleden dubbel. Naar zijn lichaam. En hij had een echt menselijk lichaam dat van jongs af aan geleden heeft. Op de 8e dag is de Heer Jezus besneden en het was iets van lichamelijk lijden. En toen de Heer Jezus 30 jaar oud was, toen heeft hij honger geleden naar zijn lichaam in de woestijn, bij de verzoeking. En als de Heer Jezus aan het einde van zijn leven gekomen is, dan hebben de mensen hem in zijn gezicht geslagen en hij heeft pijn geleden. Lichamelijk. En ze hebben een doornenkroon op zijn hoofd gezet en die doornen, ze zijn zijn hoofd binnengedrongen. Christus heeft pijn gehad in zijn hoofd en pijn in zijn rug toen hij gegeeseld werd. En pijn in zijn handen en in zijn voeten toen hij aan het kruis genageld werd. Christus heeft lichamelijk geleden en hij had een echt menselijk lichaam. Wat daar de betekenis van is, wat de troost daarvan is, ik hoop dat straks te overdenken. Maar nu eerst maar even proberen ons een beeld te vormen van wat dat nu is geweest. Maar Christus heeft ook naar zijn echt menselijke ziel geleden. Naar lichaam en ziel, zegt antwoord 37. Vandaar dat hij bedroefd is geweest. En vandaar dat hij zeer beangst is geworden. Dat is ook het zwaarste geweest in het lijden van de Heer Jezus. Niet het lichamelijke, maar zijn zielenlijden. Daarom, gemeente, ik heb dat met een aantal jonge mensen ook een keer besproken. Daarom moeten wij ook volstrekt afwijzend staan tegenover bijvoorbeeld het maken van een film over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Voor sommigen heeft dat misschien weinig woorden nodig. U zegt misschien, natuurlijk mag dat niet. Maar het is ook goed om dat even uit te leggen. Kijk, wij kunnen de Heer Jezus naar zijn menselijke en naar zijn goddelijke natuur natuurlijk nooit in dat heilige grote werk wat hij gedaan heeft nadoen. Dat mag ook niet. Maar zelfs als iemand dat zou willen doen met bepaalde goede bedoelingen, en dat rechtvaardigt de zaak niet, want goede bedoelingen maken een zaak nog niet goed. Maar zelfs wanneer iemand dat met goede bedoelingen dan zou doen, dan moeten we toch nog maar zeggen dat in zo'n film alleen het lichamelijke lijden van de Heer Jezus kan worden uitgebeeld. En dat is maar iets geweest. Dat is maar een druppeltje geweest in de lijdensbeker van Christus. Het lijden van zijn ziel. Het dragen van de toorn van God. Dat is veel zwaarder geweest. Naar lichaam en ziel. Dat is, ik zou het willen noemen, de breedte van zijn lijden. maar dan ook de lengte van zijn lijden. Want hij heeft de ganse tijd van zijn leven op de aarde die toorn van God gedragen. Zojuist zei ik u al, wij hebben vaak de neiging om dat dragen van de toorn van God te betrekken enkel op dat moment in de hof van Gethsemane of op die 3 uren aan Golgotha's kruis. Maar we moeten het anders zien. Als de Heer Jezus daar ligt in de kribbe van Bethlehem, dan drukt de toorn van God zwaar op hem. Als de Heer Jezus daar is in de woestijn en hij hongert, dan heeft de Heer Jezus in die honger veel meer ervaren en geproefd dan iemand die hongert in bijvoorbeeld ergens in Afrika, hoe verschrikkelijk dat ook is. Maar Christus heeft er de toorn van zijn vader in geproefd. En als de Heer Jezus daar zit bij de bron, de Jacobsbron, te wachten op die Samaritaanse vrouw en hij heeft dorst, dan is die dorst veel erger dan welke dorst een mens op aarde ooit zou hebben. Want de Heer Jezus heeft er de toorn van zijn vader in geproefd. En toen de Heer Jezus kinderen als jongen van 10, 11 jaar ongetwijfeld bespot zal zijn en alleen zal zijn komen te staan te midden van zijn leeftijdgenoten, toen is dat veel zwaarder geweest dan wat een mens moet meemaken. Want in al die vormen van lijden heeft Christus de toorn gedragen. De ganse tijd van zijn leven op de aarde. Zo moeten wij dus ook de evangeliën altijd lezen. Als we lezen, niet alleen de laatste hoofdstukken van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, maar ook de middelste hoofdstukken en de beginhoofdstukken. Zoekt u naar de lijdende zaligmaker. En bedenk wat het lijden was wat hem trof. En hoe hij van het allereerste begin tot het laatste toe de toorn van God heeft gedragen. Maar, zegt antwoord 37 dan, in zonderheid aan het einde van zijn leven. Ja, dat toch ook. Heel bijzonder. Verzwaard zou u kunnen zeggen, verzwaard is dat op de Heer Jezus aangekomen op de laatste dag van zijn leven. Toen hij vanuit de opperzaal in Jeruzalem naar Gethsemane ging. En van Gethsemane naar het paleis van de hoge priester. En toen naar Pilatus en naar Herodes en weer terug naar Pilatus. En toen naar Golgotha om daar te sterven. Vooral op die laatste dag waar zoveel gebeurd is. En waar Christus dat grote werk heeft voleindigd. De lengte van zijn lijden. En dan het laatste wat we in onze eerste gedachte overdenken. De hoogte van zijn lijden. De hoge betekenis van zijn lijden. Want wat is het doel nu waarmee de Heer Jezus al deze dingen, en ik heb er maar iets van kunnen aanstippen, maar al deze dingen heeft geleden. Antwoord 37 zegt, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Er staat heel veel in deze zin. Als we het even proberen langs te lopen, er staat in, toen Christus zo leed, zijn hele leven lang, maar bijzonder op de laatste dag van zijn leven, toen heeft hij het enige offer gebracht wat u met God kan verzoenen. Het enige zoenoffer, dat wil zeggen, het enige offer dat een zondaar en God met elkaar kan verzoenen. En Christus heeft het gebracht. Meer nog, in deze weg van het lijden heeft hij zondaren met lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis verlost. Verlossing van de toorn van God. En verlossing van die eeuwige straf van dat woord wat we eigenlijk alleen maar met huiver kunnen uitspreken. En toch niet verzwijgen mogen van de verdoemenis. Het eeuwige oordeel van God. En hij heeft, zo zegt het slot van antwoord 37, hij heeft ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verworven. Hij heeft dat verdiend. Hij heeft in zijn lijden, 33 jaren lang, hij heeft genade verdiend. En genade is wat een arme rechteloze zondaar nodig heeft. Wat hij niet verdiend heeft en toch zo nodig heeft. Christus heeft genade verdiend. En Christus heeft gerechtigheid verdiend. Dat is dat witte kleed waarop geen smet en geen vlek zit. Dat witte kleed dat mijn schuld en mijn zonde voor God bedekt. En dat mij aangenaam maakt voor God. Hij heeft gerechtigheid verdiend. Niet voor zichzelf, want hij had gerechtigheid. Maar hij heeft het verdiend voor arme zondaren. En hij heeft het eeuwige leven verdiend voor mensen die de eeuwige dood waardig waren. Wel, dat is wat ons leerboek schrijft over het lijden van de Heer Jezus in kort bestek. En u beseft wel, daar zouden vele preken over gehouden kunnen worden. Alleen nou over deze vraag en dit antwoord. Hier staat zo ontzaglijk veel in. Hier ligt zo'n geweldige diepte in. De diepte van de toorn van God. En de diepte van de liefde van Christus. En de rijkdom van zijn verdienst. Gerechtigheid, genade, het eeuwige leven. Maar gemeente, als dit het werk is dat de Heer Jezus gedaan heeft, dan vraagt dat toch allereerst wel om persoonlijke overdenking. Persoonlijke overdenking in uw, in jou, in mijn leven. Doet u dat wel eens? Een stukje lezen uit de lijdensgeschiedenis. En die lijdensgeschiedenis persoonlijk, voor uzelf bedoel ik, overdenken. Doen onze jongeren dat wel eens? De lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus opzoeken, zo tegen het eind van de evangelie, en zijn lijden overdenken. Wij staan ieder jaar 2 minuten stil op 4 mei bij datgene wat mensen hebben gedaan en hoe mensen hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. En dat is goed. Dat is iets van respect bewijzen aan datgene wat anderen op die manier hebben gedaan. Maar hoe groot ook is dat mensen hun leven willen zetten voor anderen, het valt in het niet bij dat allergrootste werk wat de Heer Jezus Christus 33 jaren lang heeft gedaan. Hij heeft de toorn van God willen torsen op zijn gebroken schouders. Hij heeft de vloek van God willen dragen in de vorm van een kruis. Hij heeft zondaren vijanden met God willen verzoenen. Hij heeft het allergrootste werk gedaan wat ooit in deze wereld gedaan is. Maar hoe vaak staan wij erbij stil? Hoe vaak denken wij erover na? Wanneer heb u er voor het laatst over nagedacht? Persoonlijk. Ja, zegt iemand. Maar dominee, kan ik dat eigenlijk wel? Kan ik dat wel, nadenken over het lijden van de Heer Jezus Christus? Hij is toch in zijn lijden en in zijn sterven iemand van wie de profeet zegt, als we hem aanzagen was er geen gestalte in hem dat we hem zouden begeerd hebben. Maar dat is toch geen reden om het evangelie dicht te laten. Dat is toch geen reden, dat mag toch nooit een voorwendsel zijn om ons te onttrekken aan de plicht om het lijden en sterven van de Heer Jezus te overdenken. Het getuigt, gemeente, van grote ondankbaarheid. Van grote ondankbaarheid jegens God en jegens Christus. Als we daar niet heel persoonlijk tijd voor nemen om deze dingen te overdenken. Ja, zegt iemand, maar is het dan niet waar dat de Heer Jezus Christus een verborgen persoon is? Zo zou u het in een bepaalde betekenis mogen zeggen, ja. U mag ook zeggen dat hij in het evangelie bekendgemaakt wordt. Dat hij in het evangelie aangewezen wordt. Dat hij in het evangelie voorgesteld wordt. Dat hij in het evangelie aangeboden wordt. En dan moeten we het misschien ook wel wat omdraaien. Als hij een verborgen persoon is, dan komt dat omdat mijn ogen voor hem gesloten zijn. Kijk, wanneer we het zo zeggen, dan wordt misschien nog iets meer duidelijk waar de schuld ligt. Mijn ogen voor hem gesloten zijn en ik mijn ogen voor hem dicht houd. Maar als het nou zo is, dat je zegt, ik kan met mijn hart helemaal niet bij het evangelie, dominee. Als ik eerlijk ben en ik zit te luisteren naar de preek en ik hoor het evangelie, dan zegt het me niks. En als u iets spreekt van de wet en u gaat de zonde benoemen en aanwijzen, dan schrik ik wat op, want dan gaat het over mijn leven. Maar ten diepste zegt het evangelie me niets. En als het evangelie wordt gepredikt en wordt uitgestald, dan kan ik aan het einde van de dienst de kerk uitgaan, eigenlijk zonder daar nog verder over na te denken. Dat is wel erg. Als dat zo is in uw leven, in jouw leven, als deze dingen je nog niet zeggen. Maar dan toch, gemeente, dan zie ik daar die moorman zitten, die naar Jeruzalem gegaan was en terugkeerde naar zijn land met op zijn schoot een boekrol. En hij leest in die boekrol de woorden van onze schriftlezing van deze middag, Jesaja 53, het hoofdstuk over de lijdende knecht des Heren. En hij verstond er niets van. Als er iemand was voor wie de Heer Jezus Christus een verborgen persoon was, als u die uitdrukking wil gebruiken, dan was het de moorman. Hij besefte niet eens met zijn verstand en hij wist niet eens met zijn verstand over wie het ging, laat staan met zijn hart. Maar hij las, hardop, aandachtig, op de woeste weg, afgezonderd van alle drukte. Ziet u wat voor aansporing daarin ligt. Om het lijden en sterven van de Heer Jezus aan de hand van het woord te overdenken. Om het lijdensevangelie van de Heer Jezus heel persoonlijk voor onszelf te lezen. En erbij stil te staan. Zelfs als er zoveel voor ons verborgen is, om dat biddend te doen. Maar hoe dan? Want dat is wel een vraag. Het is in het jaar 1519 geweest dat de bekende reformator Maarten Luther een preek heeft gehouden over de betrachting van het heilige lijden van Jezus Christus. Een indrukwekkende preek. Een preek waarin Luther met grote nadruk wijst op de verantwoordelijkheid om dat lijden en sterven van de Heer Jezus te overdenken. Maar, zegt Luther dan in die preek, het is niet om het even hoe we doen. Want een mens kan het lijden van de Heer Jezus recht betrachten en niet recht. En wat is recht betrachten nu? Luther wijst dan op 5 dingen en laat ik aan de hand van die 5 hoofdgedachten onze tweede gedachte nog wat meer uitwerken. En ik hoop, gemeente, dat dat ook iets mag zijn wat in uw persoonlijke leven gaat functioneren, gaat gebeuren. Dat u inderdaad gaat zoeken om het lijden van de Heer Jezus zo te overdenken. Het eerste wat Luther zegt is, en daar moet u nu niet van schrikken, want dat is bijbels. Maar het eerste wat Luther zegt is, wij moeten wanneer we de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus overdenken, allereerst letten op Gods rechtvaardige toorn over de zonde. Dat is precies wat de catechismus eigenlijk ook zei. En wij moeten allereerst zien, zegt Luther, dat God zich zo vertoornt over de zonde, dat wanneer die zonden liggen op zijn eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, de volle toorn van God op zijn eigen Zoon gericht wordt. Dat is het eerste wat we beseffen moeten. Dat is het eerste wat we bedenken moeten wanneer we het evangelie van het lijden van de Heer Jezus lezen. En Luther zegt, dat moet ons verschrikken. Dat moet ons vernederen en verootmoedigen. Dat moeten we, gemeente, niet overslaan. Dat is een door en door bijbelse lijn. Dat is dus niet een lijn van een smal spoortje in de gereformeerde gezindte, zoals vandaag de dag wel eens wordt gezegd. Maar dat is een lijn die u tegenkomt bij de vroegste reformatoren. Maar belangrijker, het is een lijn die u tegenkomt in het woord van God. Christus lijden ten diepste alleen maar te verstaan in het licht van Gods recht en van zijn rechtvaardige toorn tegen de zonde. En als we het dan zo overdenken, en als we het zo persoonlijk overdenken, dan zullen we ons eigen leven ernaast moeten leggen. Ons eigen hart ernaast moeten leggen. Hoe sta ik nu tegenover die God? Dat is misschien niet aangenaam en dat schrikt u misschien toch ook wel af. Maar het is, mag ik het eens zo zeggen, het is bitter medicijn. Het is wel bitter, maar het is toch medicijn. Luther zegt, het is Gods vreemde werk dat hij doet om vervolgens zijn eigenlijke werk te gaan verrichten. Het is zijn vreemde werk om een zondaar te vernederen en te verschrikken. Om vervolgens zo'n verschrikte en vernederde zondaar te gaan vertroosten met de belofte van het evangelie. En daarom het eerste wat u moet bedenken, Gods rechtvaardige toorn. Kijk, dat lees je niet altijd in de lijdensgeschiedenis. Als je nou leest over de Heer Jezus in de hof van Gethsemane, als die bende op hem afkomt, dan lijkt het voor het oog zo alsof er alleen maar soldaten tegenover hem staan. En toch moet u achter die soldaten God zien als de vertoornde rechter. En als Pilatus zijn oordeel uitspreekt, dan is dat naar menselijke maatstaven een onrechtvaardig oordeel over de Heer Jezus. En toch moet u achter Pilatus God zien als de rechtvaardige rechter. En dan gemeente je eigen hart ernaast. Wie ben ik nou tegenover hem? Dat is het eerste. Tweede, waar Luther op wijst, hij noemde vijf dingen, zei ik. Het tweede waar Luther op wijst, dat is wanneer we de lijdensgeschiedenis betrachten, overdenken, dan moeten wij bedenken onze zonden. Dat het onze zonden zijn geweest die Christus aan het kruis gebracht hebben. Dat het onze gedachten zonden zijn geweest die als doornen in het hoofd van Christus zijn gedrukt. En dat het onze dadelijke zonden zijn geweest die de nagels door de handen van de Heer Jezus hebben gedreven. En dat het onze hoogmoed is geweest waardoor Christus is bespot. En dat het onze onzuivere verlangens en begeerten zijn geweest waardoor het lichaam van Christus zo geteisterd is. McCain zegt dat in dat bekende lied, wat de meesten van u wel zullen kennen. Dat er een tijd was in zijn leven dat hij niet besefte dat hij de doornenkroon van Christus had gevlochten. En de lijdensbeker van Christus met zijn zonde had gevuld. Wat is het nodig om te bedenken onze zonde bij het geopende lijdensevangelie van Christus. Handelingen 2. En dan het derde, wat Luther zegt, dat is, ja en dat gaat eigenlijk nog wat dieper. Dat is, laten we wanneer we het lijden van de Heer Jezus overdenken, ook bedenken onze straf. Waardigheid. Welke straf wij verdiend hebben. En dan wijst Luther op die heel bekende tekst die we tegenkomen in het lijdensevangelie als de Heer Jezus de stad Jeruzalem uitgaat en die vrouwen achter hem lopen en ze wenen over een lijdende Christus. Maar dan draait de Heer Jezus zich om en hij wijst de tranen van die vrouwen af en hij zegt: weent niet over mij. Maar ween over uzelf. Want als dit aan het groene hout geschiet, daarmee bedoelt de Heer Jezus zichzelf, wat zal er aan het dorre hout geschieden? De strafwaardigheid. Als God in zijn toorn zo omgaat met zijn eigen zoon. En dat zeg ik vanmiddag, gemeente, niet om u te plagen. Maar dat zeg ik. En de Heere geven in grote bewogenheid. Maar wat zal er geschieden wanneer wij onverzoend vallen in de handen van een toornend God? Wat zal er dan geschieden? Dan gebeurt er iets wat nog oneindig veel aangrijpender is dan Golgotha. Daarom, wat hebben we deze dingen te overwegen bij het opengeslagen lijdensevangelie. Luther zegt, zolang een mens daardoor nog niet vernederd is, heeft hij van het lijden van de Heer Jezus ten diepste nog niets begrepen. Dan kun je misschien wel ontroerd zijn over het lijden van de Heer Jezus. Dan kun je misschien wel ontroerd zijn door zijn liefde. Maar als je jezelf er nog niet hebt naast zien staan als een strafwaardige zondaar. Oh, dan ontgaat de diepe betekenis van het lijdensevangelie ons nog. En dan is het zo nodig dat we de Heere bidden, Heere, laat het me zien. Plaatst u me ernaast. En dan anderzijds, als een zondaar daar iets van mag zien, moet zien en toch ook mag zien. In het licht van Gods woord En door het werk van de Heilige Geest, daar mag ook gewezen worden op de troost die er te vinden is in de wonden van de Heer Jezus Christus. Want strafwaardige zondaren, doodschuldige zondaren, vinden troost in de wonden van de Heer Jezus Christus. Want zie dan nog eens op zijn wonden, ook vanmiddag. Die wonden in zijn handen, die wonden in zijn voeten en die stoot van de speer in zijn zijde en die doornen in zijn hoofd, dat heeft de Heer Jezus niet voor zichzelf hoeven ondergaan. Dat heeft Hij nu gedaan en willen ondergaan in plaats van schuldige zondaren. In plaats van strafwaardige zondaren. En de Heer Jezus predikt, en dat mag vanmiddag ook klinken. En dat is het vierde wat u moet bedenken wanneer u het lijden en sterven van de Heer Jezus overdenkt. De Heer Jezus predikt het ook als de gekruisigde zaligmaker. Wend u toch naar mij toe, alle gij einden der aarde, en word behouden, want ik ben God en niemand meer. En een arme en een verslagen zondaar, wanneer hij mag zien op de wonden in de handen van Christus, die vindt daar allerlei vertroosting. Want als de Heer Jezus het niet voor zichzelf heeft willen ondergaan, dan voor een ander. Dan in plaats van een ander, dan wordt het ook waar dat hij de toorn van God en de straf van God voor een arme zondaar wil wegdragen. Kijk, en dan ligt er in iedere bladzijde van het Lijdensevangelie ook een nodiging die uitgaat, jazeker, die uitgaat tot allen. Maar die waarde krijgt voor een arme en voor een schuldige zondaar. Daar ligt een nodiging in. Wend u naar mij toe. Zie op mij. Zie op mij. Zie toch. Ja, en dan zegt Luther, als je dat nou niet geloven kan, als je dat nou niet geloven kan, wat dan? Dan moet je het maar geloven. Nee, gemeente, dat is geen geestelijke leiding. Als je het nou niet geloven kan, dan moet je het maar geloven. Nee, dat is geen geestelijke leiding. Er zijn mensen die met pijn in hun hart, met verdriet in hun hart, met schuld in hun hart, toch moeten belijden voor de Heere. Heere, het is me zo onmogelijk om te geloven. Ik hoorde eens iemand zeggen tegen mij, het is nog makkelijker, u kent die uitdrukking wel, het is nog makkelijker, dominee, om de sterren van de hemel met mijn handen aan te raken dan te geloven. En dan kun je zeggen, als een waarheid ver bij je bed vandaan en ver bij de werkelijkheid van je leven vandaan, en dan is het een vloek in de oren van God. Maar je kunt het ook zeggen vanuit de nood, omdat je beseft, ik moet geloven en ik kan niet geloven. Ja, dan zegt Luther toch, kijk dan, als je zo verslagen bent en zo vernederd bent en tegelijkertijd zo onmachtig bent, kijk dan maar niet meer naar het lijden van de Heer Jezus. Later wel weer natuurlijk, maar kijk op dat moment maar niet meer naar het lijden van de Heer Jezus in zijn verschrikking. Maar zie dan eens op het liefdeshart van de Heer Jezus Christus, dat achter dat lijden klopt. Zo lief heeft Hij vijanden gehad. En zie dan eens op het liefdeshart van God, die zijn eigen lieve Zoon daarvoor overgehad heeft. En dan het laatste, gemeente. En dat is het vijfde wat Luther nog in die preek zegt. En ik kon het hem niet verbeteren. Misschien zegt u wel, dominee, waarom kom je nou de hele middag met Luther aan? Ik zou het hem niet beter na kunnen zeggen. Dan is het laatste wat hij zegt. In dat lijden ligt ook een bron van troost en van kracht voor allen die de verschijning van de Heer Jezus Christus mochten liefkrijgen. Een bron van troost en van kracht. Want Hij is in al het lijden geweest. Hij heeft lichamelijk geleden, opdat hij het lijden van al de zijnen ook lichamelijk zou kunnen begrijpen. En ze in dat lijden te hulp zou kunnen komen. Ook wanneer de pijn en de koorts door hun lichaam gaat. Christus heeft het zelf meegemaakt. Een bron van troost, maar ook een bron van kracht. Want als er iets zondedodend is in het leven van de dankbaarheid en in het leven van de heiligmaking, als er iets is wat de Heere aanreikt als een middel in de strijd tegen de zonde aan zijn kinderen, dan is het het zien op een lijdende en een bloedende zaligmaker. Kijk, als dan de hoogmoed in uw hart oprijst, zie dan maar op een bespotte borg en zaligmaker. En dat zal de zonde van de hoogmoed van zijn kracht beroven. En als de onzuivere begeerten en verlangens in uw hart opkomen, zie dan maar op een aan het kruis geslagen en ontklede zaligmaker. Want dat zal de zonde van zijn kracht beroven. En wanneer de haat en de onverzoenlijkheid en de wrok in uw hart opkomt, zie dan maar op een biddende Heer Jezus Christus die het gezegd heeft: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, want het zal de zonde van zijn kracht beroven. Dat is, gemeente, iets van de overdenking, van het rechte betrachten, van het lijden van de Heer Jezus Christus. En dan zegt Luther in bijna de laatste zin van zijn preek: die betrachting is zeer zeldzaam. Dat zal toch niet gelden voor ons. Dat zal toch niet gelden voor uw leven, voor jouw leven, voor mijn leven. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, laten we uw lijden recht mogen betrachten, ook heel persoonlijk. O, we hebben gehoord dat daarvoor nodig is dat we werkelijk stilstaan bij uw woord. En de hand van de lijnen die ons aangereikt werden. Maar boven alles is nodig de geest der genade en der gebeden. Van wie we lezen dat wanneer hij uitgestort wordt, degenen die zijn zegen mogen ontvangen, zullen zien die ze doorstoken hebben met hun zonde. En ze zullen over hem wee klagen. Maar Heer, u wilt dan toch ook verder leiden en brengen bij die fontein die geopend is, in de zijde van de Heer Jezus Christus, waaruit water en bloed kwam, een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Wilt u ons er brengen voor het eerst of bij vernieuwing? En maak ons werkzaam, Heere, met onze ziel. Maak ons werkzaam met uw woord. Maak ons werkzaam met het besef van uw toorn en van onze schuld en van onze strafwaardigheid. En met het besef van uw ernstig dringende roepstem vanuit het evangelie. Zegen zo uw woord, pas het toe, bewaar ons als we van hier gaan en vergeef het zondige. Om Jezus wil. Amen. Van de 103e psalm zingen we nog het 6e vers, 103 vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.